Ik mag wel iets harder in mijn hoofd.
Wil je de stem in je hoofd harder?
Ja, nee.
Dan ga ik even aan de knopjes draaien.
Mijn eigen stem harder, zodat de stemmen in mijn hoofd zachter worden.
Oké, okay, komt eraan.
Oké, okay, fijn. Yep.
Al sla je me dood. Welkom bij het tweede seizoen van Al sla je me dood.
Toch? Yes, we hebben besloten dat we seizoenen gaan maken.
In retrospect.
In retrospect.
Heet dat zo?
Weet ik veel.
Retrograde.
Welkom bij het tweede seizoen.
Leuk dat je het hele eerste seizoen er ook al was. Of niet, maakt niet uit. Je kan ook gewoon in het tweede seizoen beginnen.
Het is eigenlijk beter, want nu weten we een beetje iets meer wat we aan het doen zijn.
Ja, precies. Hebben we enig idee. Dat pik je dan toch maar mooi mee in dit tweede seizoen. Hey, en Sylvia, ben je op zoek gegaan naar een leuk verhaal en heb je dat gevonden?
Ja, ik heb zoveel ideeën. Dus seizoen 2 is bomvol met allerlei bizarre, gruwelijke, grappige, verschrikkelijke verhalen.
Oké, nekhaar oprichtende verhalen.
Die, ja, vooral die.
En er is nog iets anders heel leuks, toch?
Ja, we hebben een heel leuk project opgezet. Wij hebben vanaf vandaag een pagina op Petje Af.
Ja, Petje Af, dat is een crowdfund platform waarin makers zoals wij en luisteraars zoals jij aan elkaar verbonden worden. En voor een klein bedrag van maar 3 euro per maand kun je detective worden. Dat is een soort abonnee van onze podcast. En daarmee sponsor je niet alleen maar ons om deze podcast te maken, maar je krijgt ook superveel extra's die alleen maar de detectives op die Petje Af pagina te zien en te horen krijgen.
Ja, wat je allemaal krijgt voor je kleine 3 euro per maand is: elke maand krijg je een volledig nieuwe extra aflevering alleen maar voor onze Petje Af detectives. Daarnaast krijg je elke maand nog meer extra materiaal. Bijvoorbeeld audiomateriaal van achtergronddiscussies die wij voeren over afleveringen. Of inzichten van onze huispsycholoog en jurist. En ook extra beeldmateriaal en researchlinks per aflevering. Daarnaast krijg je ook persoonlijke welkomstpost in je brievenbus van ons, Sylvia en Annelies van Al sla je me dood. En we bedanken je persoonlijk met naam en toenaam, of je alias, in de aflevering.
Leuk, ik heb er ook heel veel zin in. We hebben al een bonusaflevering klaarstaan.
En om jullie alvast een smaakje te geven van hoe dat er precies aan toe gaat, kun je de allereerste bonusaflevering gratis beluisteren. Word je dan detective van de show, dan kan je nog veel meer zien.
En als je nog heel even twijfelt daarover, je kunt ook gewoon een eenmalige donatie doen. En als je detective wordt van onze show, kun je per maand dat weer opzeggen. Dus je zit er niet aan vast. En mocht je toch aan ons vast willen zitten, dan kun je wel alvast voor een heel jaar vooruit betalen. En dan krijg je 1 maand korting.
Ja, en al jullie centjes komen linea recta bij ons terecht. En wij stoppen dat linea recta
in de podcast.
In de podcast.
Je gaat naar petje.af/alslaaienmedood.
Even iets heel anders. Ja. Annelies,
ja?
Zit jij op TikTok?
Ik zit niet op TikTok. Ik heb dat 1 keer wel gedownload. Of alleen via de browser misschien bekeken. Nee, ik ben echt stokoud. Ik heb dat niet. Wel alle 10 tot 15-jarigen die in mijn leven zijn, die hebben dat allemaal wel. Dus ja, ik krijg het op die manier wel soms mee. Ik ben wel zelf te bewonderen op TikTok. Op de kanalen van deze mensen. Want ik moet dan altijd meedoen met die dansjes. En dan ben ik altijd waarschijnlijk een beetje belachelijk, omdat ik het niet kan.
Zo van, haha, millennial.
Ja, precies. Ja. Ja.
Nee, ik zit ook niet op TikTok, maar ik heb het ook 1 keer gedownload. En ik was toen meteen 4 uur kwijt, omdat het echt gewoon fascinerend is wat daarop te vinden is. Het werkt echt heel goed in je soort van je korte attention span. Dat je zeg maar, dat zijn van die korte filmpjes en dan ga je naar de volgende en dan ga je naar de volgende en dan ga je naar de volgende. En voor je het weet zit je hele leven lang op TikTok. Dus ik moest het ook meteen weer deleten van mezelf, want ik had geen zin om daar mijn hele dagen aan kwijt te raken. Want het is echt verslavend, voor mij in ieder geval. Maar wat er dus ook heel veel gebeurt op TikTok, voor mensen die niet zo stokoud zijn als wij, is dat heel veel mensen daar ook natuurlijk heel veel over true crime praten. En dat ze heel korte, zeg maar ja, van die minutenlange filmpjes zaken gaan vertellen en uitleggen en daar dan over praten. En op die manier worden ineens hele oude zaken heel erg populair weer. En één zo'n zaak is de zaak van de Menendez-broers.
Oké.
Dat leek een soort van, ja, een open-and-shut case. Van heel duidelijk wie de daders zijn. Ze zitten in de gevangenis. Maar door allerlei aandacht via TikTok is er ineens weer een soort van hele movement, een Menendez movement ontstaan.
Oh.
Van allemaal jonge mensen die eigenlijk teruggaan naar die zaak, alles erover willen weten en het nog een keer gaan ontleden en tot een hele andere conclusie komen.
Oh, wat interessant. En hoe lang is die zaak dan geleden al?
De moord is gepleegd in 1989, dus we zijn echt al 32 jaar lang, ja, 32 jaar geleden.
Wauw.
Ja, dus ik dacht, zullen we het daarover hebben vandaag?
Nou, dat lijkt me een supergoed idee. Ik ben heel benieuwd naar waar dit dan precies over gaat. Want die mensen op TikTok, die denken dus dat die daders eigenlijk onschuldig zijn.
Nou, niet onschuldig, maar dat ze onterecht hard gestraft zijn.
Ah ja.
Ja.
Oké. Okay. Dus, nou, ben benieuwd.
Dit is de beruchte zaak van de Menendez-broers. In 1989 leefde José Menendez zijn echte American Dream. De immigrant uit Cuba was na de revolutie in de jaren 50 naar de VS gevlucht, waar hij jarenlang op een zolderkamertje woonde en als afwasser werkte, totdat hij een studiebeurs kreeg en naar de universiteit kon. En daar was hij de ster van het zwemteam en hij leerde de mooie, charmante Kitty kennen, waar hij in 1963 mee trouwde. Ze verhuisden naar New York, waar hij een baan vond in de entertainmentwereld. En daar werkte hij zich omhoog, totdat hij in de jaren 80 het hoofd van het platenlabel RCA Records was. En hij tekende eigenhandig bands zoals Duran Duran en de Eurythmics.
Oké.
Samen met Kitty kreeg hij twee zoons. Joseph Lyle, die dus gewoon als Lyle door het leven ging. En Eric, die in 1989 dus 21 en 18 jaar oud waren. En ook deze broers presteerden als echte All-American boys. Ze waren niet alleen maar heel erg knap, echt van die mooie, goede koppen hadden ze. Echt een mix tussen hun Cubaanse vader en de beauty queen die hun moeder was. Maar ze waren ook heel slim en atletisch. Beiden waren erg goede tennisspelers. En Lyle ging zelfs naar Princeton University. Dat is een van de beste universiteiten van het land.
Oké. Okay.
Eind jaren 80 verhuisde het gezin van hun landgoed in Princeton, New Jersey, naar een villa in Beverly Hills, Los Angeles, waar José in de filmindustrie ging werken. En het familievermogen werd toen geschat op $14 miljoen.
Oké, dus hij had zich behoorlijk opgewerkt van dat afwassersbaantje via het platenlabel en nu in de filmbusiness.
Ja.
En ook de American Dream, omdat dat is wat vooral Republikeinse Amerikanen graag laten zien, toch? Dat je vanuit het niks iets kan worden en dat je alle mogelijkheden hebt.
Ja,
zeg maar.
Dat als je hard werkt en je bent een beetje intelligent, dan kan je van alles worden.
Precies.
Wat, nou ja, natuurlijk best wel bullshit is, maar goed.
Ja, maar precies. Ja.
José Menendez was het gelukt.
Ja.
Dit plaatje lijkt zo mooi van buitenaf.
Ja.
Maar ondertussen speelde er zich achter de schermen nog een ander verhaallijntje af. Want dit enorme succes was José natuurlijk niet zomaar komen aanwaaien. José was een ontzettende harde werker. Hij was heel competitief en heel erg veel eisend. En deze enorme drive die hij had, voelde hij niet alleen voor zijn eigen leven, maar ook voor die van zijn zoons. Hij wilde kost wat kost dat zijn zoons ook zo succesvol werden als hij. En zijn droom was dat zijn zoons later zijn entertainment imperium dat hij aan het opbouwen was, zouden overnemen.
En die zoons hadden weinig andere keuze, neem ik aan.
Precies, ja. Eigenlijk hadden Lyle en Eric zelf die drive voor succes helemaal niet van hun vader. En Lyle was eigenlijk best wel heel erg verlegen en teruggetrokken als zeg maar persoon. Eric was wat meer extrovert, maar hij wilde juist liever gewoon met zijn vrienden op pad en hij wilde tennissen. Hij wilde niet echt studeren of heel serieus iets aanpakken. En een voormalige zwemcoach van Lyle en Eric, die zei in 1990 tegen de LA Times dat José echt super intimiderend was en zijn zoons heel hard pushte. En dat dat juist een averechts effect had op die zoons. Want omdat niks goed genoeg was voor hun vader, werden ze alleen maar onzekerder ervan. Dus in plaats van dat ze harder wilden werken, ging eigenlijk alleen alles maar fout voor hun.
Oh ja.
Nou, er zijn ook verhalen dat José zijn zoons wel eens, zeg maar, vanaf hun tienerjaren verrassingstoetsen gaf over hun schoolwerk.
Oké.
Dus dan kwamen ze thuis en dan moesten ze een soort van toets afleggen over hun laatste lessen. En als ze gewoon niet de juiste antwoorden hadden, dan kon José behoorlijk agressief worden. Zowel verbaal als fysiek. En later zouden andere familieleden en vrienden ook zeggen dat de jongens inderdaad vaak blauwe plekken of schrammen hadden.
Oh, zielig.
En een nichtje van Lyle, die vertelde dat Lyle vroeger heel vaak bij haar wilde logeren. En dat hij dan bij haar in bed wilde slapen, omdat hij naar eigen zeggen bang was van zijn vader. En hij had haar verteld dat zijn vader ook 's nachts bij hem in bed kwam liggen.
Oh, dus er was misschien ook seksueel misbruik.
Ja. Nou, het huwelijk tussen Kitty en José liep ook niet op rolletjes, want nou ja, hij was natuurlijk een heel intimiderende en agressieve man.
Ja, klinkt niet bepaald als een gezellige gast.
Nee, hij was niet heel erg gezellig thuis. En hij had er ook jarenlang allerlei vriendinnen op na. En iets wat Kitty wist het, en ze werd er heel erg depressief van. En ze zocht zeg maar haar hel in pijnstillers en alcohol. En ze was gewoon helemaal niet in staat om zich te verweren tegen José. En ze had ook totaal geen overwicht over haar zoons. Als ze probeerde zeg maar te zeggen tegen ze van je moet eerst je spullen opruimen voordat je dit mag, dan luisterde ze gewoon niet naar haar. Ze had totaal geen overwicht. Dus het leek wel in haar huis zeg maar alsof niemand echt respect voor haar had.
Ja.
Dus dat was wel heel sneu.
Zielig.
Ja.
Iedereen is eigenlijk een beetje het slachtoffer van deze José.
Ja, en zo zie je maar weer dat alles van buitenaf misschien als die American Dream lijkt en iedereen is rijk en heeft een mooi huis, maar van binnen speelt er toch van alles af.
Ja.
Nou, ondertussen, dus na de verhuizing naar L.A., ging het steeds slechter met de zoons. Lyle, die was in het beroemde Princeton University toegelaten, zoals ik al zei. Dat is best een prestatie op zich, want ze zijn heel selectief. Maar na een aantal semesters werd hij van school gegooid omdat hij plagiaat had gepleegd. Eenmaal weer thuis verzette hij zich nog meer tegen zijn vader samen met zijn jongere broertje Eric. En in 1988 werden beide Menendez-broers opgepakt voor verschillende inbraken en diefstallen in de buurt.
Oh.
En dan heb ik het niet over dat ze hier en daar wat gestolen hadden, maar ze braken echt in bij de buren en stolen dan honderden, duizenden dollars aan spullen.
Oh, maar terwijl zij waren zelf heel rijk. Dus ja. Dat echt een beetje uit verveling of zo misschien.
Ja, ja. Nou, Eric die was toen nog minderjarig, maar Lyle die was al 20. En als hij veroordeeld werd, dan stond hem een flinke gevangenisstraf te wachten, want hij had natuurlijk behoorlijk wat gejat. Nou ja, José kon dit natuurlijk niet laten gebeuren met zijn zoons. En hij was rijk. Dus hij zorgde ervoor dat Eric als minderjarige alle schuld op zich nam, zodat Lyle zeg maar gespaard werd van die gevangenisstraf. En hij betaalde ook de slachtoffers van die diefstallen echt duizenden dollars, zodat ze verder maar geen aanklachten zouden doen tegen hem. Of noem je dat?
Aangifte.
Aangifte doen verder en ja. Nou, dit werkte, deze strategie, want geen van die jongens kregen verder echt een enorme straf ervoor.
Nou ja, maar waarschijnlijk wel van die vader.
Ja.
Die zal wel even gemapt hebben.
Ja, het zal thuis niet leuk geweest zijn, maar in ieder geval het recht ontsprongen ze. Nou, de familie Menendez die verhuisde toen naar een andere villa in Beverly Hills, omdat ze zich natuurlijk heel erg schaamden tegenover hun buren.
Oh ja, en was het ook wel bij hun buren of in de buurt gebeurd dat die jongens gestolen hadden?
Ja, echt letterlijk bij de buren.
Oh ja.
Dus die konden ze ook niet meer onder ogen zien.
Nee, dan zou ik misschien toch ook maar verhuizen, ja.
Ja, dat was wel slim. Nou, José was inmiddels zo diep teleurgesteld in zijn zoons dat hij besloot om ze uit zijn erfenis te halen. En voordat hij dit deed, ging hij dat ze dat ook nog even vertellen.
Het klassieke dreigement eigenlijk.
Ja. Van,
ik onterf je.
Ja, moet je nagaan als je dat zegt een keer tegen iemand. Ik onterf je. Nu komen we aan op de avond van 20 augustus 1989. Rond een uur of 10 s'avonds hadden José en Kitty zich net lekker voor de tv genesteld met een James Bond film en een bakje ijs. Toen twee mannen binnenstormden met enorme geweren.
Oh.
Deze mannen waren Lyle en Eric Menendez, de zoons.
Wat?
Ja, met 13 geweerschoten die achter elkaar werden afgeschoten, raakten ze meteen beide ouders.
Wat?
En er werd in zo'n enorm tempo geschoten dat José eigenlijk vrijwel direct door 5 verschillende kogels werd geraakt en hij overleed ter plaatse.
Oh my god.
En het ging zo snel dat hij zich waarschijnlijk nog niet eens had beseft wat er gebeurde.
Oh wow.
Ja, dus je moet je voorstellen, je zit tv te kijken, je kijkt op en ineens ben je dood.
What the fuck?
Ja.
En die moeder?
Ja, Kitty, de moeder, die was ook geraakt, maar niet meteen dodelijk. Dus zij probeerde nog op te staan en weg te rennen. En Eric en Lyle waren inmiddels door hun kogels heen. En ze zagen dat Kitty nog leefde en probeerde te ontsnappen. Ja. Dus ze gingen terug naar hun auto om nog meer kogels te halen en die geweren weer te laden.
Oh, wauw.
En toen had Eric de kogels aan Lyle gegeven, die vervolgens weer terug naar binnen ging om zijn moeders leven ook te eindigen.
Wauw. En die moeder, zeg maar, die vader is natuurlijk een beetje onduidelijk, maar die moeder heeft waarschijnlijk gewoon gezien dat dat haar zoons waren.
Ja, ja. Ja, uiteindelijk is zij gestorven aan 10 verschillende schotwonden. Dus ook behoorlijk op haar ingeschoten.
Jezus.
En beide ouders waren meerdere malen door het hoofd en het gezicht geschoten. En ze waren helemaal onherkenbaar.
Wauw.
Dus het voelde ook heel persoonlijk.
Maar ja, het waren hun kinderen, dus dat is persoonlijk. Maar
ja.
Why?
Ja. Nou, dat is de grote vraag van dit hele puzzeltje. Nadat die broers dus hun ouders hadden vermoord, vertrokken ze weer. En ze gingen naar een bioscoop op Mulholland Drive, waar ze kaartjes kochten voor een andere James Bond film, License to Kill. Dus James Bond heeft een soort van...
Maar ook License to Kill heette de film waar ze heen gingen.
Ja, ja, hè? Dat is een beetje een middelvinger opsteken naar...
Nou, en een beetje psychopaterig wordt het ook wel.
Ja. Nou ja, na een anderhalf uur gaan ze terug naar huis. En om 11:47 s'avonds bellen ze het alarmnummer.
Oh, dus dan doen ze net alsof ze thuisgekomen zijn en het ontdekt hebben.
Ja, en in dat telefoontje, volgens mij is het Lyle die aan het woord is. Die is helemaal overstuur, huilen, gillen. En hij vertelt in het telefoontje dat ze net zijn thuisgekomen van de bioscoop en hun ouders vermoord hebben aangetroffen in huis. Dus dat is meteen hun alibi, zeg maar, dat ze bij de bios waren.
Ja, dus het is ook nog eens iets waar ze echt goed over nagedacht hebben allemaal.
Ja, ja, precies. Als ook de politie aankomt, blijven ze volhouden dat ze hun ouders zo hebben aangetroffen. En ze geven allerlei hints dat het misschien wel de maffia was geweest. In eerste instantie gelooft de politie dat, want het zijn zeg maar... Ze namen gewoon aan dat het liefdevolle zoons waren. Ze waren heel overstuur natuurlijk door de scène. Dus terwijl ze die crime scene aan het onderzoeken zijn, laten ze Lyle en Eric eigenlijk gewoon gaan en doen ze verder geen testen op hun. Dus er wordt bijvoorbeeld niet gezocht naar schotresten op hun handen of bloedsporen op hun kleding of in hun auto. Maar na een aantal dagen, weken onderzoek, blijkt toch al snel dat die hele maffiatheorie niet klopt. Er was namelijk geen enkele aanleiding voor. Ze konden geen enkel draadje vinden of iets vinden waaruit maar bleek dat de maffia een connectie had.
Ze hadden er toch niet nog heel goed over nagedacht. Hadden ook een iets geloofwaardiger verhaal kunnen bedenken.
Ja, nou wat ze dus wel gedaan hadden, was dat ze hun ouders allebei in hun knieën hadden geschoten ook. En dat schijnt een soort van maffia dingetje te zijn. Dat je dan zeg maar die mensen, als je mensen wil overvallen of zo, dat je ze in hun knieën schiet, dan kunnen ze niet meer weg.
Oké.
Dus dat was een soort van hun idee dat ze daarom een soort van bewijs hadden geplant dat het de maffia zou zijn.
Oké.
Door ze ook nog eens in hun knieën te schieten. Nou, de politie richtte zich daarna op een andere hele logische theorie. Namelijk dat het iemand is die José en Kitty persoonlijk kende.
Ja, precies. Want dat heel vaak, toch? Is het iemand die je persoonlijk kent? Ja, dat zeggen wij natuurlijk altijd. Ik heb dat ook even opgezocht laatst. Ja. Dit is wel iets uit Amerika, maar goed, we zijn ook in Amerika.
Ja.
Want de FBI heeft dit onderzocht. En meer dan 50% van de moorden wordt gepleegd door iemand binnen de kennissen of vrienden, familiekring.
Zoveel?
Ja.
Jeetje.
54,3% om precies te zijn. Dat is een onderzoek uit 2011. Zo even geleden al. Maar goed, ik denk dat dat niet heel erg veranderd is door TikTok.
Nee.
En 24,8%, dus zeg maar een kwart, is zelfs dat de moord wordt gepleegd door een familielid.
Wow.
Dus 1 op de 4 moorden wordt gepleegd door een familielid.
Jeetje, dat is wel echt heel heftig.
Echt veel,
dat
hè?
Dat is heel veel.
Ja.
Nou ja, in dit geval dus ook.
Ja, dus inderdaad logische aanname.
Ja, dus het is een logische aanname. Dus...
En waar, weten
en
we.
Waar. Ze waren niet verkeerd bezig in dit geval. In de dagen en weken die volgden op de moorden beginnen de Menendez-broertjes zich ook wel heel erg verdacht te gedragen. Allereerst begonnen Lyle en Eric ontzettend veel geld van hun gloednieuwe erfenis uit te geven. En niet een beetje ook. In een paar maanden, dus in een maand of een tijdspanne van 6 maanden of zo, braste het duo $700.000 op.
Oké, en wat dan?
Nou, ze hadden van alles gekocht. Ze hadden Rolex-horloges gekocht ter waarde van $15.000. Echt 2 dagen na de moorden op hun ouders. Ze kochten dure kleding. Lyle kocht een dure, zeg maar, speciale editie Porsche. En Eric kocht een nieuwe Jeep. Lyle kocht een restaurant. Want hij had bedacht dat hij dan, zeg maar, restauranteigenaar ging worden. En Eric, die wilde ook in die entertainment business toch uiteindelijk. Dus hij probeerde een soort van rockconcert op te zetten. En daar had hij $300.000 in gestopt. Maar uiteindelijk faalde het en dat hele concert kwam er niet van.
Wauw.
Ze huurde ook een fulltime tenniscoach in, omdat hij dan daarna dacht dat hij toch wel professionele tennisspeler wilde worden. En ze konden natuurlijk niet meer in die villa wonen, want dat was een beetje luguber toch ook voor hun. Dus ze huurden allebei hele dure penthouse appartementen in LA. En ze huurden ook een limousine, compleet met chauffeur, die ze dan overal heen bracht. En ze gingen echt 3 keer op vakantie. Ze gingen skiën in Aspen, ze gingen zonnen in Cancún, Mexico, en ze gingen nog ergens heen waar ik even vergeten was.
Maar wacht, heel even terug, want zij waren toch onterfd?
Ja, Nog net niet, denk ik. Dus ik denk dat hun vader had aangekondigd dat hij ze ging onterven. En dat ze toen dachten van, oké, maar dan moeten we nu snel
handelen.
Een slaatje slaan. Ja.
Ah, dus misschien is dat wel ook deels het motief.
Ja, dat wordt vermoed, ja. Ja.
Oh, dus dat ze misschien dit plan al wel langer hadden, van misschien moeten we ze gewoon vermoorden. Maar dat ze dan dachten, maar nu moet het echt nu, want anders worden we onterfd en dan...
Dat zou heel goed kunnen.
Ja, maar ook nog, hoe dom is het om meteen al dat geld te gaan uitgeven?
Ja. Ja, het is zo stom, hè, want ergens is het heel erg goed doordacht, deze hele moord.
Ja.
En dan toch ook weer niet. Dan zijn het toch gewoon weer jongetjes van 18 en 21.
Ja, bizar.
Ja, heel bizar. Nou ja, dit alles trok natuurlijk wel de aandacht. Want dit was wel een echt abnormale manier van geld uitgeven, ook voor rijke mensen. En je kan natuurlijk niet voorspellen hoe je reageert als je ouders vermoord worden. Maar het klinkt niet echt als typisch rouwgedrag om 3 keer op vakantie te gaan.
Nee, precies.
Dus al snel richten de detectives en rechercheurs hun pijlen op Lyle en Eric als hoofdverdachten. En na een maand of 6 na de moorden krijgen ze een doorbraak. Eric, die begon namelijk toch best wel emotionele problemen te krijgen. Het leek er wel op dat hij wel echt berouw had en ermee zat. En na zijn arrestatie van het jaar eerder voor die diefstallen, moest hij door de rechtbank gedwongen een psycholoog zien. Deze man heette Dr. Jerome O'Zeal. En na een aantal maanden na die moorden zat Eric dus echt, zeg maar, zo emotioneel in de knoop dat hij dacht, oké, ik ga weer terug naar Dr. O'Zeal. Bij deze psycholoog luchtte hij zijn hart en vertelde hij dat hij en Lyle zijn ouders vermoord hadden.
Oh, dus hij ging het gewoon zeggen?
Hij had het gewoon bekend tegen zijn psycholoog.
Oeh, maar hoe zit dat? Want die psycholoog heeft waarschijnlijk een soort geheimhouding.
Ja, dat heeft hij ook. Lyle was er wel achter gekomen dat Eric had bekend en ging ook langs bij Dr. O'Zeal. Maar op een of andere manier wist die psycholoog die twee jongens zo ver te krijgen dat hij uiteindelijk op een tape de bekentenissen van zowel Eric als Lyle had weten te krijgen.
Oké.
En dan denk je, wat voor waarde heeft zo'n tape dan? Want je hebt natuurlijk beroepsgeheim.
Dan heb je dat wel, maar je mag het niet gebruiken. Dus dan heb je er toch weer niks aan.
Ja, ja. Nou, dit is ook weer zo'n heel bizar verhaal. Dit is echt een soap deze. Maar hoe het is gegaan, is dat die Dr. O'Zeal, zijn toenmalige vriendin, die heette Judalyn Smith, had verteld dat hij deze bekentenissen had en dat hij die tapes had. En hij had haar verteld dat hij die tapes had opgenomen om zo, zeg maar, de Menendez-broers te kunnen controleren. Want hij was natuurlijk best wel een beetje bezorgd dat hij zomaar 2 moordenaars in zijn praktijk had rondlopen. Dus hij dacht, als ik deze tapes heb, dan ben ik veilig en dan zullen ze mij niks aandoen. Omdat ik natuurlijk een soort van, ja, macht soort, over hen heb.
Het was een soort borg.
Ja, zo'n soort idee.
Okay.
Chantagemateriaal had hij eigenlijk. Maar goed, nou schijnt het dus ook zo te zijn dat hij niet het allerliefste vriendje was. Dus na een enorme ruzie met die Judalyn Smith, waarbij Dr. O'Zeal zelf ook agressief werd, stapte Smith naar de politie en vertelde ze de politie alles wat ze wist over dat tapeje. En toen dacht de politie, oké, die tapes moeten we te pakken zien te krijgen, maar dat kan natuurlijk niet vanwege beroepsgeheim, maar dat is een loophole ingevonden.
Oh.
Want schijnbaar had Lyle op een moment in die bekentenis ook Dr. O'Zeal zelf bedreigd.
En die vriendin wist dat.
En die vriendin wist dat. Dus als, zeg maar, een dader... Ja, beroepsgeheim valt, zeg maar, weg als er een bedreiging tegenover de psycholoog of de arts of de whatever advocaat zelf naar voren komt.
Aha.
Dus om jezelf te beschermen mag je dan naar de politie stappen met whatever, alles wat je weet. Wat wel een goede loophole is eigenlijk, want...
Ja, vind ik ook. En ook heel slim in dit geval, in deze soap.
Ja, maar goed, dat was weer... dat was waarom dus de politie die bekentenis op te pakken had gekregen.
Ja, okay.
Nou, dat was alles wat ze nodig hadden. Want op 8 maart 1990 werden zo allebei de Menendez-mannen opgepakt voor de moord op hun ouders Kitty en José. En 3 jaar later begint het eerste proces tegen de broers. In eerste instantie pleiten de broertjes onschuldig te zijn, terwijl hun advocaten 3 jaar lang, zeg maar, vochten om die tapes niet als bewijsmateriaal toe te laten. Maar dat verloren ze. Dus daarom veranderden Lyle en Eric, zeg maar, van pleidooi. En zeiden ze, ja, we hebben die moorden gepleegd, maar we hebben ze gepleegd uit zelfverdediging. Na jarenlang misbruik, emotioneel, fysiek en seksueel, van hun vader José en moeder Kitty.
Dat is ingewikkeld.
Dan wordt het een beetje ingewikkeld.
Ja.
In Amerika, toenertijd, was het vrij nieuw dat rechtszaken live op televisie uitgezonden mochten worden. Er is zelfs een hele zender, dat heet Kort TV. En daar kan je alles, alle drama's live volgen of volgen.
Zo Amerikaans.
Ja, en deze zaak was natuurlijk meteen een kijkcijferhit. Dat snap je wel, want het waren mooie rijke broertjes die hun ouders gruwelijk hadden vermoord voor het geld aan de ene kant. Of misschien waren ze toch misbruikt. Het was gewoon echt een sensatie.
Ja.
En die zaak werd alleen niet, zeg maar echt de rechtszaak zelf, werd niet alleen uitgezonden. Er waren ook heel veel voor- en nabesprekingen die dan alle details nog een keer, echt als een soort van voetbalwedstrijd.
Ja.
Werd dan alles nog een keertje onder de loep genomen met experts erbij en meningen.
Oh, wauw.
Ja. En in één klap werden die mannen beroemd, de Menendez broers. En bizar genoeg werden ze ook een soort van sekssymbolen.
Omdat ze zo knap waren.
Ja, mij doet het niks, maar schijnbaar vinden heel veel mensen ze knap. En schijnbaar kwamen er ook echt jonge meisjes naar die rechtbank toe om een glimp op te kunnen vangen van de broertjes.
Oh, wauw.
Ja.
Wat intens.
Ik snap dat niet zo goed waarom je dan verliefd wordt op iemand die terecht staat voor moord. En een vrij gruwelijke moord.
Ja, ja, je hebt ook best wel veel vrouwen die verliefd worden op mensen die in de gevangenis zitten.
Ja, hè, dat is ook echt een fenomeen.
Ja, van die beroemde moordenaars. En die krijgen dan ook allemaal liefdesbrieven en zo. Ik denk dat er verschillende redenen voor zijn waarom mensen dat doen. Maar ik denk dat dit nou echt een goede vraag is die we aan onze huispsycholoog kunnen stellen. Die hebben we namelijk tegenwoordig.
Ja, we hebben een huispsycholoog.
Ja, omdat we altijd zoveel ingewikkelde psychologische vraagstukken hebben, hadden we even een oproepje gedaan voor een huispsycholoog, net als de huisjurist. En daar hebben we een reactie op gekregen van Melanie. En die heb ik even gebeld en allemaal vragen gesteld. En zij was heel leuk en gaf ook heel uitgebreide antwoorden op al mijn vragen. En over dit fenomeen van mensen die verliefd worden op veroordeelde criminelen, daar had ze zoveel verschillende dingen over te zeggen, dat ik dacht, misschien kunnen we daar ook gewoon even een soort bonusaflevering van maken.
Ja, een soort van extra materiaal waarin we wat dieper graven in dit vraagstuk. Want het lijkt me, het is echt heel fascinerend voor mij hoe dat psychologisch werkt en waarom ook vooral. Je verliefd wordt op een seriemoordenaar in de gevangenis bijvoorbeeld. Hoe ontstaat dat? Dus
ja, oké. Okay. Dus als je detective bent op onze Petje Af-pagina, of dat wordt, dan kun je luisteren naar onze bespreking van dit gekke verliefd worden van mensen op veroordeelde criminelen.
Ja, met het inzicht van een heuse psycholoog.
Ja, exact. Maar even terug naar de Menendez-broertjes. Het was dus direct eigenlijk een heel erg populaire en beruchte zaak, omdat die jongens zo knap waren.
Inhoudelijk was de zaak zelf natuurlijk ook mega spannend.
Oh ja, dat ook nog.
Want je had aan de ene kant de aanklager, die natuurlijk superveel bewijsmateriaal had, in de zin van die bekentenis op tape. Maar ze hadden ook die hele spending spree van die jongens, die hele shoppingtrip die ze gedaan hadden. Dat is ook natuurlijk een beetje raar. En hun algehele gedrag na de moorden. En ze hadden ook nog een aantal getuigen konden vinden die ook nog, zeg maar, beweerden dat de broertjes hadden bekend tegenover hun. Dus er was bijvoorbeeld een vriend van beide broers die ook iets had opgevangen dat de broers hadden gezegd dat ze hun vader en moeder hadden vermoord, maar dat hij niet wist of het een grapje was of niet, zeg maar. Dus er waren nog meer van die soort van getuigen die dan iets te zeggen hadden daarover.
Oké.
Maar de verdediging had ook genoeg munitie. Want ja, Eric's advocaat Leslie Abrahamson, die was zo pittig dat ze zelf een soort van mini-celebrity werd naar de hand van deze hele soap die op tv was natuurlijk. En zij had de eerste die Dr. Oziel zelf. Die was ook best wel een beetje aan het sjoemelen, want hij had bijvoorbeeld affaires gehad met patiënten. En zijn hele motief voor het überhaupt opnemen van die bekentenissen was wel een beetje vaag. Dus die kon ze natuurlijk flink onder druk zetten. En er waren ook verschillende kennissen en familieleden, zoals die ene nicht in het begin van het verhaal, die getuigen waren geweest van het agressieve en controlerende gedrag van José. En Eric en Lyle zelf getuigden ook over een misbruik van hun vader. En die getuigenissen waren zo hartverscheurend. De broers huilden en beschreven echt verschrikkelijke details over het misbruik van hun vader, dat de toeschouwers in die rechtbank zelf het gewoon niet droog hielden.
Oh ja.
Het voelde echt zo oprecht aan, ook voor mensen op tv en in de rechtszaal. Maar, zo las ik wel weer ergens, dat naderhand, maar dit is een gerucht, zouden dus die Menendez-broers en hun advocaat elkaar gehighfived hebben. Zo van, goed gedaan vandaag.
Oh, maar het was wel echt gebeurd, toch? Dat misbruik? Of?
Nou ja, dat is iets wat de aanklager zelf niet geloofde.
Want als het wel echt gebeurd is, dan is het wel een heel erg een verzachtende omstandigheid, zou ik zeggen. En aan de andere kant weten we natuurlijk ook al dat de broers goede acteurs zijn, omdat toen ze zogenaamd die lichamen van die ouders aantroffen, helemaal in paniek waren en moesten huilen ook en zo.
Ja, dit is gewoon het fascinerende aan die zaak, want je zou allebei de kant op kunnen gaan.
Ja.
En ook al hadden ze elkaar gehighfived, betekent nog niet dat ze liegen. Per se.
Nee, klopt. Nee, dus want je kan natuurlijk dat allemaal inderdaad echt gebeurd is, maar dat je wel denkt, we gaan het op een extra goede manier vertellen, zodat het overtuigend genoeg is.
Ja, of dat ze gewoon een rare manier hadden van tegen elkaar zeggen van, ja, dat was heftig, maar we hebben het gedaan of zo.
Ook dat kan nog, ja,
bijvoorbeeld.
Precies. Ja.
Maar goed, zoals ik al zei, die aanklagers, de openbare aanklager, die geloofden absoluut niet dat er van misbruik sprake was. En zij kwamen met het argument dat Eric zelf homoseksueel was.
Hoezo is dat een argument?
Nou, omdat hij in zijn getuigenis heel erg in detail ging over wat zijn vader allemaal met hem had aangedaan.
Ja.
En zij dachten dat omdat hij homoseksueel is, weet hij heel veel over homoseksuele relaties.
Wat?
Ja. Welcome to the 90s.
Jezus, what the fuck?
Ja.
Dit is echt heel erg idioot.
Ja.
Het is ook namelijk gewoon een heel erg logisch verhaal. Want wat dacht zij dan dat het motief was om je ouders te vermoorden?
Geld.
Ja, dat is toch echt een heel raar verhaal. Als geld het enige motief is om je eigen ouders te vermoorden. Dat geloof ik echt niet.
Nee. Jij bent ook een beetje een TikToker aan het worden. Even kijken, oké. Okay. Ik ga het verhaal afmaken, kijken wat je standpunt is. Dus
kan
naderhand.
Ik intussen vast een account aanmaken.
Na 4 weken van deze soap en 16 uur beraadslaging van de jury, kwam de jury er niet uit. Ze waren vastgelopen. De rechter verklaarde deze zaak nietig en schreef een nieuwe rechtszaak uit.
Oh, huh?
Ja.
Oké.
Dus de jury die kon niet tot een oordeel komen, dus alles moest overnieuw.
Nou ja, dat snap ik ook wel, want ik kan ook niet tot een oordeel komen.
Nee. Nou ja, de tweede keer liep het allemaal heel anders. Er was een andere rechter, eentje die behoorlijk slim was en geen camera's en journalisten in de rechtbank toeliet.
Ja, want dat hele soapachtige eromheen, dat beïnvloedt natuurlijk het proces ook heel erg.
Ja, absoluut. En als jury sta je gewoon nog meer onder druk als jurylid.
Ja.
Nou, er was ook een nieuwe openbare aanklager. En deze keer was hij behoorlijk goed voorbereid op de verdedigingsstrategie van de Menendez-broers en hun advocaten. Dat schrok Lyle zo af dat hij deze keer niet durfde te getuigen. Maar hij was heel erg bang dat hij echt heel erg ondervraagd zou worden door die openbare aanklager. En dat hij in een hoek geduwd zou worden waar hij niet meer uitkwam. Dus zijn kant van het verhaal over een misbruik, wat heel erg effectief was vorige keer, kwam deze keer niet aan het licht. En door al deze kleine veranderingen kwam de jury dit keer wel tot een oordeel. Op 2 juli 1996 werden Eric en Lyle Menendez schuldig verklaard op de moord van hun ouders, José en Kitty Menendez, en veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf zonder kans op voorwaardelijke vrijlating.
Oké, ja, dat is dan ook wel weer best heftig, aangezien dus dat hele misbruikverhaal nu niet is meegenomen door die jury ook.
Ja, Eric had het wel gezegd, het was nog steeds in de verdediging, maar het was niet meer zo effectief als de eerste keer.
Want als een van de twee er al helemaal niks over gezegd heeft, dan is het toch minder uitgebreid besproken.
Nou, beide broertjes zitten tot vandaag de dag nog steeds in de gevangenis. En ondanks dat socializen een beetje lastig is in de gevangenis, zijn ze allebei getrouwd.
Oh.
In 1997 trouwde Lyle met een voormalige model en penvriendinnetje van hem, Anna Erickson. En ondanks dat ze geen echtelijke bezoekjes mogen hebben in Californië, dus zeg maar, ze mogen geen seks hebben met elkaar, volgens de Californische wet, was Lyle toch ontrouw met een andere vrouw, omdat hij ook romantische brieven naar iemand anders schreef. En zij scheidde een jaar later alweer van hem. En gelukkig vond hij een nieuwe liefde in Rebecca Sneed, waar hij in 2003 mee trouwde en nog steeds getrouwd mee is.
Nou, het is een druk romantisch leven.
Ja, prison hield hem niet tegen.
Nee, ik laat me door de quarantaine al tegenhouden, maar...
Ja, wat doen we lockdown eigenlijk? Ja. Ja. Eric, die trouwde met Tammy Sacraman over de telefoon, dus tijdens een soort van telefonische ceremonie.
Oké.
In 1999. En ze zijn nog steeds gelukkig getrouwd. Tammy heeft er zelfs een boek over geschreven, over hun romance, genaamd They Said We Never Make It.
Oké.
Zoals het Shania Twain liedje.
Oh,
They
ja.
said, I bet, they'll never make it.
Oh, wat mooi.
De broers hebben al die tijd afzonderlijk van elkaar in verschillende gevangenissen geleefd. En zijn pas recentelijk, volgens mij echt pas vorig jaar, samen in dezelfde gevangenis geplaatst. En werden ze herenigd nadat ze elkaar 30 jaar lang niet hadden gezien.
Maar nu is er TikTok.
Ja.
Want wat gebeurt er dan nu op TikTok?
Een raadsel eigenlijk. Nou, okay. Het is geen raadsel. Die zaak is ineens weer bekend geworden. Ik denk dat dat komt omdat er in 2017 een documentaire serie is gemaakt, waarin Eric Menendez zelf vertelt hoe het is gegaan, volgens hemzelf. En die kwam vorig jaar op Hulu, zo'n streamingdienst in Amerika, te staan. Waardoor heel veel mensen dat weer bekend raakten met zijn verhaal.
Oké, okay, ja.
En dankzij TikTok met het razendsnel verspreiden en gesprekken kunnen aangaan met vreemden, kwamen mensen eigenlijk daar samen die met, zeg maar, de normen en waarden van vandaag daar heel anders tegen aankijken.
En dat bijvoorbeeld dat misbruik veel zwaarder mee laten wegen in hoe Absoluut. Ze erover denken. Ja.
Ja, en ik denk ook dat de jeugd, ik denk dat wij er net niet in vallen.
Wij maar vallen niet in de jeugd, nee.
Misschien mensen die dan, zeg maar, Gen Z noemt dat, heet dat toch?
Ja.
De generatie onder ons een heel ander idee heeft van justitie en eerlijkheid en recht. En waar het heel lang natuurlijk, vooral in Amerika, dat heb jij ook een keer gezegd, het heel lang ging over het straffen van mensen.
Ja, precies. Ja, ja. Ja, want dat doet me inderdaad denken aan wat onze huisjurist een keer zei.
Hmm.
Dat in Amerika het rechtssysteem er heel erg op gericht is om mensen te straffen voor hun daden. En dat dat hier in Nederland ook wel zo is. Maar dat ook veel meer meespeelt dat je de maatschappij beschermt, zeg maar. Dus dat je veel meer kijkt naar, is iemand een gevaar in de maatschappij? En ik kan me voorstellen dat ook jongere generatie in de VS er meer zo naar kijkt. Of ja. Dat je niet alleen maar zegt, dit heb je gedaan, dus je verdient zoveel straf. Maar dat je ook bedenkt, ja, deze broers gaan dit waarschijnlijk niet, gaan waarschijnlijk niet nog een keer iemand anders vermoorden. Die kans is misschien niet zo groot. Omdat het zo persoonlijk was en zo met hun trauma's te maken had.
Ja, ja, dat vind ik wel een hele goede invalshoek. Nou, als je meer wil weten hierover, er zijn een heleboel TikTok-accounts en Instagram-accounts. En er zijn ook echt heel veel documentaires over. Er is laatst weer een nieuwe documentaire van ABC News in Amerika. Die kan je ook online bekijken, dus die zullen we ook linken. En ik ben benieuwd wat voor oude zaken er nog meer naar boven komen borrelen via onze
nieuwe generatie.
Onze nieuwe generatie.
Wat vinden ze op TikTok? Vinden ze dat... Ze vinden waarschijnlijk niet dat die broers onschuldig zijn of zo, toch? Want ze hebben ook gewoon bekend.
Ja, die vinden dus dat... Die geloven er heel erg in dat die broers ontzettend misbruikt zijn door hun vader en dat hun moeder daar vanaf wist. En dat dat zulke verzachtigende omstandigheden zijn dat ze het niet verdienen om de rest van hun leven in de gevangenis te zitten. En inderdaad ook, dit was persoonlijk, dit was gebaseerd op trauma en deze mannen zouden verder niemand kwaad doen. Dus waarom laat je ze wegkwijnen? Dat is, zeg maar, de hele movement daarachter. Dat opgelopen trauma van daders wel ook echt mee moet wegen in zo'n zaak.
Ja, meer dan 30 jaar zitten ze al in de gevangenis. Nu hebben ze wel, zijn ze genoeg gestraft.
Ja.
Dat denken ze dan, ja. Eigenlijk. Oh, ja.
En ze vinden ze ook heel erg knap.
De grote wat moet je doen als je bijna vermoord wordt tip.
Kaboing.
Ik dacht, naar aanleiding van deze aflevering is natuurlijk het allerbelangrijkste, vooral voor jou, Sylvia, is de vraag, hoe zorg je ervoor dat je niet vermoord wordt door je eigen kind? Ja, voor mij is dat geen enkel risico, maar jij moet je hier toch tegen gaan wapenen, denk ik.
Ja, ja, je hebt gelijk.
Ten eerste is het natuurlijk best wel slim om je kind gewoon heel erg liefdevol op te voeden. Dat überhaupt zou dat handig zijn, want niet alleen bescherm je daarmee je eigen leven, maar ook het leven van andere mensen.
Ja.
Maar het kan natuurlijk altijd gebeuren dat je kind toch heel erg boos op je wordt. Dus dacht ik, een aanvullende tip is zeker absoluut nooit dreigen om je kind te onterven.
Ja, dat vind ik een hele goede. Dat was inderdaad niet zo slim van José.
Nee, dat is echt het domste wat je kan doen, je kind onterven of zelfs maar ermee dreigen.
Ja.
Maar toen dacht ik ook nog, wat kun je dan wel doen? En toen dacht ik, je kan natuurlijk zeggen tegen je kind, hey, als ik doodga, krijg jij 10% van de erfenis.
Mm-hmm.
Maar als ik pas over 10 jaar doodga, dan krijg je 25%. En als ik pas doodga als ik 80 ben, dan krijg je 75%.
Ja.
En als ik 100 ben, dan krijg je alles.
Okay.
Ja, dus dan niet alleen is het een stimulans voor je kind om je niet te vermoorden. Hoe langer je kind jou niet vermoordt, hoe meer geld die uiteindelijk krijgt.
Ja.
In plaats van andersom, zeg maar, zoals bij deze broers.
Mm-hmm.
Sterker nog, je stimuleert je kind heel erg om heel goed voor je te gaan zorgen als je oud bent. Omdat je dan dus ook nog eens, jouw kind wil gewoon dat jij lekker lang blijft leven, zodat hij lekker veel geld krijgt.
Ja, ik heb wel, zoals altijd, ik moet natuurlijk gaatjes prikken in jouw theorieën en jouw tips. Ja. Dit geldt wel voor mensen die heel veel geld hebben.
Klopt.
Maar dan heb ik een aanvullende tip. Je kan ook gewoon doen alsof je heel veel geld hebt.
Wauw, dat is echt heel slim.
Ja. Zeggen dat je een geheime bankrekening in Zwitserland hebt waar en dan al jouw verhaal.
Ja, en dan dus ook met dit trapsysteem blijven werken. Ja. En dat je dan zegt, dus als je eerder doodgaat, dan gaat het geld gewoon naar, weet ik veel, goed doel of zo.
Ja, precies.
Ja.
Of naar de andere kinderen.
Ja. Ja, waar je niet bang voor bent.
Ja. Ik moet wel zeggen trouwens, mijn zoontje die zei laatst echt iets super engs. Ik had het volgens mij al geappt naar jou. We zaten te kleuren en ineens zegt hij uit het niets, mama gaat dood.
Oh, wauw.
En ik zo, pardon?
Nou ja,
wat zei je?
Hij heeft natuurlijk gelijk, uiteindelijk ga je een keer dood. Maar ik weet niet of je dat bedoelt of dat dit gewoon echt een dreigement was.
Ja, maar toen zei hij het nog een keer, mama gaat dood. En toen dacht ik echt...
En ook met zo'n stem, gewoon dat het hem totaal niet...
matter of fact.
Kon hem niet interesseren verder.
Nope, hij keek me niet eens aan.
Oh, ik zou echt even met dit erfenisverhaal op de proppen komen bij hem.
Ja, maar we waren wel aan het kleuren. En ik dacht dat hij misschien bedoelde rood. Van mama gaat nu rood kleuren. Dat is daar met die gedachte val ik elke avond in slaap. Dus,
Maar waarom zou die, of dat hij jou op de tekening aan het tekenen was en jou helemaal rood kleurde, waarom denk je dat hij dat zou willen doen?
Nou, ik denk dat hij gewoon een beetje lui was en niet wilde zeggen, mama gaat nu rood pakken of rood kleuren. Of...
Ik denk dat jij nu gewoon dingen verzint om er onderuit te komen, om niet de waarheid onder ogen te zien, namelijk dat jouw kind jou wil vermoorden.
Nou, voorlopig nog niet, want wie komt hem dan elke nacht 7 keer een tut brengen als hij hem weer kwijt is?
Ja. Ik zou, als ik jou was, de potloden even niet te scherp slijpen.
Ja.
Nou, volg ons op de Petje Af pagina, zou ik zeggen.
Ja, word detective van onze podcast. De bonusaflevering die nu te beluisteren is via Petje Af gaat over de verdwijning van Wallace Giedros. Dus ga daar snel heen en hoor mij struikelen over deze naam.
Ja, dit is een 2-jarige peuter die op mysterieuze wijze verdwijnt. Het is echt een bloedstollend verhaal wat Sylvia mij verteld heeft en wat je nu inderdaad kan luisteren op de Petje Af pagina. Namelijk petje.af/alslaaienmedood.
En je kan natuurlijk ook altijd subscriben en 5-sterren review achterlaten en op ons Instagram volgen en ons op Facebook volgen en nu ook ons op Petje Af volgen. En
kun je misschien
dan zijn jullie voor altijd dankbaar. Doei!
Kun je nog sneller praten?
Nee.
Doei!
Dat was hem. Doei!